Zo mensen, welkom terug bij deze laatste sessie van deze dag. We hebben vanmiddag het thema tegen de wind in. En we hebben net nagedacht over die waarschuwing die Paulus aan Demas geeft. En een gewaarschuwd man, een gewaarschuwd vrouw telt voor twee. We leven in een wereld die vol verleidingen is. De geest van deze tijd spoort je aan om compromis te sluiten. Om een half bakken christen te zijn, een beetje van de wereld, een beetje van God. Maar jij bent geroepen om tegen de wind in te gaan en geheel en al voor God te leven. Ik wil je echt aansporen om misschien die tweede Timotheusbrief eens te lezen in de komende tijd en daar ook eens doorheen te gaan. En, nou, misschien heb je dat onlangs al gedaan, ik weet het niet, maar daar ook te zien hoezeer Timotheus deze bemoediging en deze aansporing nodig had. Nou, waarschuwing enerzijds, maar vervolgens gaat de Timotheus ook bemoedigen en aansporen als een vader richting een zoon. En ik wil er vanmiddag 5 aansporingen uithalen die mijns inziens voor ons allemaal heel belangrijk zijn. 5 praktische aansporingen uit 2 Timotheus 3 en 4. En die 5 aansporingen, broeders en zusters, is een handvol. Die moet je in een bepaalde bedding zien. En ik ga eerst wat over die bedding zeggen. En die bedding vind je in 2 Timotheus 2 vers 1. En dat vind ik zo'n mooi vers. Waar hij weer begint met u dan, jij dan, wees anders. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dit is zo belangrijk. Dat wij zien dat wij staan op het fundament of leven in de bedding van Gods genade. Als je de aansporingen uit deze brief gaat behandelen als aansporingen om door God geliefd te worden, als je ze gaat tot je gaat nemen om Gods goedkeuring over je leven te gaan verkrijgen, dan begin je aan de verkeerde kant. Begin bij de kant van de genade. Paulus zegt als eerste, weet je Timotheus, je verkeert op een moeilijke plek. Je hebt uitdagende verantwoordelijkheden. Je hebt de tijdsgeest tegen. Je bent tegen de stroom in. Timotheus, dat is niet eenvoudig. Maar weet je, Timotheus, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Kom onder de indruk van het vaderhart van God. Leer het karakter van God kennen. Leer de liefde van God kennen. Kijk naar wie Jezus is en wat hij voor jou volbracht heeft. Timotheus, weet je niet meer dat ik je op onze zendingsreizen verteld heb wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat hij het lam van God is? Timotheus, weet je nog dat we samen spraken over het feit dat God zijn liefde voor jou bevestigt, dat Christus voor je gestorven is? Timotheus, weet je nog toen je voor het eerst zag dat al je zonden van verleden, heden en toekomst weg zijn door het offer van Christus? En dat jij door alleen op Jezus te zien, op Jezus te vertrouwen, vrijgesproken bent en dat er geen aanklacht meer is? Timotheus, denk dagelijks terug aan de genade van God. Vier het feest van Gods genade. Zie jezelf als die verloren zoon die thuisgekomen is in de boerderij van vader en daar het feest mag vieren, een nieuw gewaad heeft, een ring aan zijn vingers, schoenen aan zijn voeten en leeft in de verzorgingsstaat van Gods genade. Timotheus, dat moet je niet vergeten. Dan houd je het vol in de strijd. Word gesterkt in de genade. Genade sterkt je. Genade maakt je krachtig. Weet je wat vooral genade doet? Genade geeft je de juiste motieven om het niet te doen om geliefd te zijn of geliefd te worden, maar om je christelijke leven, de renbaan van het christelijk geloof te leven, omdat je geliefd bent. Ik kan hier niet zoveel over zeggen nu, maar ik hoop dat je dit begrijpt. Die twee jongens uit die gelijkenis van de verloren zonen uit Lucas 15. Wie was er ijveriger? Ik denk die oudste zoon. Maar die oudste zoon kon niets met genade. Voor hem was genade een belediging. Hij was immers zo ijverig en hij was zo gehoorzaam en hij was zo serieus en zo toegewijd. Hij werkte al jarenlang voor zijn vader. Maar die jongste zoon. Zeker, ik geloof vast dat hij later weer ijverig geworden is in het boerenbedrijf. Maar hij viert allereerst het feest met zijn vader. Hij kent het hart van de vader. En dit is voor jou ook zo. Je kan over tegen de wind in nadenken. Je kan vanmiddag aangespoord worden. Ik ga je zo 5 aansporingen geven. En je zit misschien gereed om ze te noteren. Geweldig, lieve broeder, zuster. Maar laat ze landen in de genade. En niet in de wet. Laat het zo zijn omdat je geliefd bent. Niet opdat je geliefd wordt. Ga dan eerst terug naar het hart van God. Ga terug naar het kruis van Golgotha. En ga op je knieën. Dat is ten diepste, denk ik, echt de terugkeer naar God. Hè? Is dat je het hart van God weer gaat zien. En dat je je daarom ook gaat inspannen. En gaat geven voor het werk van God. Dit is eigenlijk de bedding. Snap je dat? Het kanaal waardoor de aansporingen vloeien. Dat is het kanaal van Gods genade. U dan, mijn zoon, mijn dochter. Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Anders ben je ten diepste slechts een religieus mens die heel erg ijverig is en hoopt met goede christelijke daden of een goede attitude de hemel te bereiken. Weet je, dat is failliet. Uit de werken van de wet is geen vlees gerechtvaardigd. Het is alleen uit genade. En als je dat ziet, dan komen deze aansporingen van vanmiddag aan Timotheus' adres en aan jou en mijn adres niet binnen op het terrein van de wet, maar op het terrein van de genade. De eerste aansporing vind ik in hoofdstuk 3, vers 5. En dat is een interessante. Keer je af van dwalingen en van dwaalleraars. We hebben die verzen behandeld net in de vorige sessie, waar Paulus van zegt, ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En dan heeft hij het over mensen in of rondom de gemeente die dwaalleer onderwijzen. In dit geval was het eigenlijk de dwaalleer van vrijheid voor het vlees. Jezus belijden, maar doen, lekker doen waar je zelf zin in hebt. Goedkope genade. Wat zegt Timotheus? Sorry, wat zegt Paulus? Hoe moet je daarmee omgaan, Timotheus? Hij zegt, keer je van hen af. Ik ga dat gelijk concreet maken. Wij zijn, broeders en zusters, in de eindtijd geroepen. Waarvoor? We zijn geroepen om duidelijk stelling te nemen tegen ongezonde leringen. Nou, misschien zeg je dat is interessant. Ja, dat is zeker interessant. Want ik denk dat het iets is wat we in onze tijd heel erg moeilijk vinden. Ik zie, ik ben daar juist de achterliggende weken weer intensief mee bezig geweest. Ik zie dat heel veel christenen, en dat zal in Nederland, maar ook in België zo zijn, geloven dat je of op het spoor van de liefde zit, of op het spoor van de waarheid. En de liefde is dan zacht, vriendelijk, geduldig. Die strijkt de rimpels glad. En de waarheid is rechtlijnig, hoekig, duidelijk, zonder compromis. Soms wat hard, soms wat ongevoelig. En je hebt christenen van de waarheid. Dat zijn die scherpslijpers. Dat zijn diegenen die altijd maar zitten van klopt het wel. En je hebt christenen die zitten op de lijn van de liefde. En die kunnen verdraagzaam zijn. En weet je, dit is zo'n onjuiste tegenstelling. Dit is zo oneerlijk. Eigenlijk moet je liefde en waarheid zien als een lichaam. Ik sta hier voor u, tenminste digitaal voor u, maar u kunt dat begrijpen. Ik sta u voor me en ik besta uit een geraamte, skelet, botten, enerzijds, en anderzijds uit vlees en bloed en een hoop water. Die twee dingen zijn nodig. Dus die zachte kant, vlees, bloed en water, en die harde kant, het geraamte, zijn nodig om het lichaam effectief te laten zijn. Stel dat je het één eruit haalt. Laten we zeggen, we halen de liefde eruit, het vlees en het bloed. Dan staat er hier een geraamte voor u. Ik weet zeker dat u dan lang van YouTube weggerend was. Er staat een skelet daar te onderwijzen. Je hoort het kraken en piepen. Dat is een horrorverschijning. Christenen die alleen met waarheid komen. Waarheid, waarheid, waarheid. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen, nee, geef mij de liefde maar. Oké, als je uit dit lichaam het geraamte en de botten weghaalt, dan lag hier zo op de grond een soort van plumpudding, vlees en bloed. Waarschijnlijk vond u dat ook niet heel aantrekkelijk. Nee, het heeft elkaar nodig. Liefde en waarheid schuiven in elkaar. Maar wij zien in onze tijd, en ik denk dat dat ook geldt voor u in België, zien we dat de tendens is, als we maar lief hebben, als we maar één zijn, en de waarheid zijn we bereid te offeren. Nou, één ding kan ik je zeggen, dan heb je het woord van God niet aan je zijde. Paulus zegt hier tegen Timotheus, neem positie in tegenover dwaalleer. In al de brieven, lees de brieven van de apostelen, en ook in het boek Handelingen, en ook in de evangeliën waar Jezus aan het woord is, zie je dat er gewaarschuwd wordt voor valse profeten en valse leringen, juist ook in de eindtijd. De Heer Jezus heeft in Matteüs 24 gezegd, er zullen vele valse profeten opkomen. Die zullen profeteren in mijn naam, maar ik heb ze nooit gekend. En Paulus zegt tegen de Efeziërs in Handelingen 20, dan roept hij de oudste bij zich en dan zegt, weet dat er uit jullie eigen midden mannen op zullen staan die de waarheid zullen verdraaien en veel discipelen achter zich aan zullen trekken. Misleiders. We zijn geroepen om de waarheid vast te houden. En in Efeze 4 zegt Paulus zo mooi dat we pas echt geestelijk groeien als we ons in liefde, enerzijds, aan de waarheid houden, anderzijds. Dan groeien we toe naar Jezus die het hoofd is. We hebben de beide nodig. In onze tijd denk ik dat we een streep moeten zetten onder waarheid. Dat we blijven bij het woord van God. En dat betekent dat we van dwaalleraar en dwaalleringen afstand moeten nemen. Zal ik wat dingen noemen? De leer die predikt dat genezing en geluk het hoogste goed is. De leer die predikt dat welvaart uiteindelijk datgene is wat God je allereerst en allermeest wil geven. De leer die predikt dat de mens goed is. En dat hij in eigen kracht, door de goedheid uit zichzelf te putten, een leven kan leiden waar God blij van wordt. Het evangelie waarin de mens centraal komt te staan. En niet meer de eer en de glorie en de heiligheid van God. De leer die je vertelt, het draait om jou. Daarvan, dat is iets wat in onze tijd bedreigend is. Daarvan moeten wij op grond van het woord afstand nemen. En we moeten gaan voor het woord van God. Nu prijzen we een man als Luther die 500 jaar geleden bereid was om te zeggen, hier sta ik kan niet anders. Ik sta voor het woord van God. Het ging toen om de rechtvaardiging van de goddeloze en niet de rechtvaardiging door werken. Luther stond daarvoor. Nou, wij zijn niet allemaal Luthers. Maar wij kunnen wel in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente en in onze vriendenkring staan voor de waarheid van het woord. God wordt erdoor verheerlijkt als we ook bereid zijn anderen te vertellen dat we bij het woord van God willen blijven en daarom ook afstand willen nemen van dwaalleer. En ik denk in dat opzicht dat het goed is dat wij onderscheidingsvermogen ontwikkelen. Door veel met het echte woord van God bezig te zijn, leer je ook wat onecht is te onderkennen. En neem daar afstand van. Wees daar dapper in. Blijf bij het evangelie. Dat is het eerste. Tweede is, zegt Paulus in vers 10, volg de goede voorbeelden. Je ziet, dat is een interessant vers, lees even met me mee. Hij zegt daar, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn. Timotheus had Paulus als een voorbeeld. Hij zegt, jij hebt mij nagevolgd in een heel aantal dingen. Ik zei aan het begin van de vorige sessie al dat Paulus Timotheus had meegenomen. Hij liet hem besnijden en hij nam hem mee op missie. Het kan niet anders of Timotheus heeft een lange tijd intensief met Paulus opgetrokken. Paulus was een voorbeeld, een levend voorbeeld voor Timotheus. Hij zegt hier niet alleen, je hebt mijn onderwijs gehoord, maar ook mijn levenswandel gezien. Je hebt een kijkje in mijn leven genomen. Mijn levensopvatting, mijn attitude, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen en lijden. Paulus heeft zijn hart, zijn leven geopend voor Timotheus, zodat hij nauw aan hem verbonden het pad kon volgen. Dat kunnen wij leren van het Jodendom, waar rabbies een juk hadden en ze jonge discipelen vroegen om het juk te dragen. En daarmee bedoelden ze om samen onder een span te gaan, zodat we nauw optrekken. Wij hebben goede voorbeelden nodig. Mijn vraag is, heb jij zulke mensen? Niet alleen mensen die je misschien eens één keer in de zoveel tijd ziet en waar je, nou ja, in de samenkomst naast zit, maar mensen die voor jou echt een baken in zee zijn, waar je met moeilijke vragen terecht kan, die ook iets van hun leven met je willen delen, die, naar wie jij ook iets van accountable kan zijn, iets van je vragen en je strijd soms kan delen. Individualisme in onze tijd heeft diep ingeslagen. Je ziet dat er veel solisten-christendom is. Ik heb Jezus lief en ik volg Jezus en ik heb anderen niet nodig. Dat gaat echt in tegen de hele geest van het Nieuwe Testament, waar Paulus oproept om naar elkaar om te zien, maar ook hier bijna een meester-leerlingstructuur te hebben. Een goede voorbeeld om te volgen. Wij leven in een verwarrende tijd. Net in de Zoom-sessie kwamen ook een aantal voorbeelden voorbij. Wat kinderen op school wordt geleerd. Wat in leer- en lesmethodes staat. Wat we allemaal te zien krijgen op televisie. Wat er ook via de media op ons afkomt. Dat wat ook gewoon geleerd wordt soms in kerken. Het kan zo verwarrend zijn. Ik heb door de jaren heen denk ik heel wat gesprekken met jonge mensen kunnen voeren. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Die in de war waren. Theologisch in de war. Op het terrein van het leven in de war, keuzes die ze moesten maken. Wat is juist, wat is waar, wat is bijbels? Dat soort vragen. Wat is het dan een zegen dat je een oudere broeder of zuster hebt die wat verder is op de weg met God en die je gewoon vragen kan gaan stellen? Dat vraagt een bereidheid aan twee kanten. Dat vraagt bij Paulus een bereidheid om tijd te investeren in de volgende generatie. En dat vraagt een bereidheid bij Paulus om zijn hart en zijn leven te openen voor Timotheus. En het vraagt van Timotheus anderzijds een bereidheid om te willen luisteren, om onder gezag te willen leven in dit geval, om advies te aanvaarden, om je ogen en je oren goed open te houden en zo samen te leven. Ik vind het zo mooi dat je gekozen hebt voor een bijbelschooljaar. Hopelijk heb je ook iets van dit soort fellowship in de gemeente. Maar je hebt mensen nodig. En misschien zitten er ook wel in jullie studentengroep die zeggen, ja, dat is ook wel een beetje wat ik zoek op de Bijbelschool. En daarom in je bemoedigingsgroepjes, bid voor elkaar. Help elkaar op weg. Bemoedig elkaar. Geef elkaar advies. Zodat je voorbeelden kunt volgen van mensen die als een baken in zee voor je zijn. Volg de goede voorbeelden. En dat kost een stukje discipline. Het kost een alertheid om in je eigen leven gevaren te signaleren. Het kost moed om dan over de drempel te stappen. En je mentor of het goede voorbeeld ook kwetsbaar om advies te vragen. Maar wees je bewust waar het om gaat. Je bent in de rembaan en niet in de glijbaan, weet je nog? Paulus zegt in 1 Korinthe 9, hij zegt, je moet de renbaan zo lopen vanuit de overtuiging dat er maar één de prijs kan ontvangen. Er kan er maar één zijn die de prijs wint. Nou, nu gaat het er niet om wie is de beste christen of wie is de effectiefste discipel, maar het gaat er wel om wat is jouw motief? Wat mag het je kosten? Doen we het christenleven er een beetje bij? Of is het voor jou echt, zeg maar, leidend in je leven? Heb je God zo lief gekregen dat je zegt, ik verlang echt vanuit God en vanuit zijn woord mijn leven in te richten? Dan ga je ook ernst maken met discipelschap. Dan ga je ook ernst maken met het staan in relaties met andere christenen. Dan ga je hun aanwezigheid en hun voorbeeld waarderen. En ga jij ook zorg dragen voor een volgende generatie? Misschien zijn dat je eigen kinderen. Misschien zijn dat mensen in de gemeente, jongeren. Dat kost tijd. Ik mag nu 5 jaar werken op de fulltime bijbelschool. En dit is het 5e jaar dat we een groep jonge studenten hebben. Die zijn dan 4 of 8 maanden bij ons in het gebouw. Wat is de rode draad? Ja, het woord van God. Amen. De werking van de Heilige Geest. Amen. Maar hoe God het doet is toch ook doordat we veel tijd met hen doorbrengen. Met hen spreken, met hen optrekken, hen onderwijzen. Maar ook met hen eten, met hen op pad gaan, samen dingen doen. Zodat we onze levens eigenlijk met elkaar delen. Nou, nu hoef je daarvoor niet per se in een leefgemeenschap of in een fulltime bijbelschool. Maar eigenlijk is dat de roeping van de gemeente. Ja, coronatijd. Ja. Gezagsregels vanmorgen, ja, belangrijk om de overheid serieus te nemen, maar tegelijkertijd binnen de kaders die er zijn, er alles aan te doen om oog voor elkaar te hebben. Te zien dat we elkaar nodig hebben. Wat moet die brief van Paulus aan Timotheus een beker koud water geweest zijn voor Timotheus? Wat een bemoediging dat die oudere mentor van hem vanuit de gevangenis een brief schrijft en zegt Timotheus houd vol. Misschien zat Timotheus in een vertwijfelde situatie. Maar ik weet zeker, toen hij die brief las, toen vatte hij nieuwe moed. De tweede aansporing, volg goede voorbeelden. Ik ga naar de derde. Wees voorbereid op lijden. Voorbereid op lijden. Vind je dat een realistische aansporing? Jij bent een serieuze discipel en je zal wellicht zeggen, ja natuurlijk, want Paulus zegt dat. Hoofdstuk 3 vers 11, in mijn vervolgingen en in mijn tegen en lijden, zoals die mij overkomen zijn. En vers 12, hè, ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Wie heeft dit vers boven zijn bed hangen als favoriet bijbelvers? Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Als ik dit vers bekijk, broeders en zusters, allen die, het geldt voor allen, elke christen wereldwijd, die godvruchtig, dat betekent God werkelijk toegewijd in de vreze des Heren, op alle praktische terreinen van het leven onder gezag van God. Nou, dat is een hele uitdaging. Maar godvrucht. Hier zit ook iets in, hè? De vrucht van God die zichtbaar wordt in je leven. Allen die dat willen, zegt Paulus. Hey. Allen die zich daarop toeleggen. Allen die een hartsbesluit maken. In Christus Jezus, vanuit de genade. Weet je nog mijn inleiding van zojuist? Hoofdstuk 2 vers 1. Die krijgen een cadeau. Ze zullen vervolgd worden. Dat is de beloning. Je zal vervolgd worden. Je zal tegenstand ervaren. Geloof je dat? Of was dat alleen in de eerste eeuw? Was dat alleen voor de apostelen? Nee, allen. waarschijnlijk ben je het met hem eens. Ook in onze tijd. Als we willen staan voor het woord van God. Als we willen blijven bij bijvoorbeeld inderdaad man en vrouw en een huwelijk. Als we willen blijven bij een gezonde visie op homoseksualiteit. Als we willen blijven bij het feit dat de Bijbel van kaf tot kaf het woord van God is. En dat het geen cultureel gebonden boek is, in die zin dat alles op losse schroeven staat, afhankelijk van uit welke cultuur je het leest. Dan word je vervolgd. Misschien denken wij bij vervolging te veel aan gevangenschap en aan lichamelijk lijden. Ik denk dat dat één hand is van Satan, maar zijn andere hand is list. Is misleiding. Is laster. Is spot. Is eenzaamheid. Behoren bij een minderheid. Dat is onze roeping. Als je de moeite zou nemen om bijvoorbeeld in één dag eens het Nieuwe Testament door te lezen. Of laat ik zeggen, de brieven van Paulus. En de woorden van de Heer Jezus. Dan kom je gegarandeerd tot de conclusie, denk ik, dat het hoort bij een christen. Het is zijn roeping om te lijden. Wij vinden dat vaak moeilijk, omdat we serieus genomen willen worden. We willen voor vol aangezien worden in de tijd. Door je collega's of door je familieleden die geen christen zijn. Maar ik denk dat wij het als een eer mogen zien om voor Christus te lijden. Van de apostelen staat in Handelingen 5 vers 41 dat toen ze opnieuw voor het Sanhedrin moesten verschijnen en voor de grote raad een reprimande kregen voor de hoge raad, dat ze waren verblijd dat ze omwille van de naam van Jezus smaadheid aangedaan werd. Waren ze verblijd? En Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 29 tegen de Filippenzen die ook in een moeilijk parket zitten: het is jullie uit genade gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Lieve mensen, wij komen steeds meer in zo'n tijdperk waarin de publieke opinie zich tegen christenen keert. En ik kan me voorstellen dat het voor u in België op een bepaalde manier nog veel moeilijker is dan op de warme Bijbelbelt in Nederland. Dat laatste heeft ook grote nadelen, die Bijbelbelt. Maar ik denk dat buiten de Bijbelbelt, eenzaam als christen te leven, met weinig medemensen die misschien hetzelfde hart voor de Heer hebben, dat dat een lastig parket is. Maar ik zeg je bent een goed gezelschap. Allen die godvruchtig willen leven, wij moeten ons daarop voorbereiden. Wij moeten gaan zien dat wij als christen inderdaad vreemdeling zijn en in de politiek, in het publieke domein, vaak niet voor vol worden aangezien. En ik denk dat we daar steeds meer aan moeten wennen. Dat we ook niet mensenbehagers willen zijn. Dat we niet in ons intellect bevestiging zoeken van ja, maar het christelijk geloof is ook heel logisch. Nee, we moeten ergens gaan zien, deze boodschap is een dwaasheid voor de natuurlijke mens. Maar ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Wees voorbereid op tegenstand. Als er iemand heeft geleden, is het Jezus. Als er iemand heeft geleden, is het apostel Paulus. Als er iemand heeft geleden, is het ook Timotheus geweest. Die op de bres moest staan voor de waarheid, ook juist in de gemeente in Efeze. Ik ben in mijn stille tijd aan het lezen uit Jeremia. En ik las vanmorgen, ik dacht hoofdstuk 36, dat die Baruch laat opschrijven wat God allemaal tegen hem, tegen Jeremia gezegd heeft. En Baruch schrijft al de profetieën van Jeremia op. En uiteindelijk belandt die boekrol met Gods woorden voor het volk Israël, belandt uiteindelijk via bij de koning, bij koning Jojakin. En koning Jojakin leest het en vervolgens snijdt hij het van de boekrol af en hij gooit het in het vuur. En Baruch, de man die de boekrol heeft geschreven, komt terug bij Jeremia. En hij vertelt dat de koning hem in het vuur heeft verbrand. En dan komt de stem van God tot Jeremia: schrijf opnieuw. En Jeremia spreekt opnieuw de woorden uit. En Baruch schrijft opnieuw. Dat is ook in deze tijd. Er is tegenstand. Maar laten we doorgaan. Laten we blijven bij het woord. En laten we ons hierop voorbereiden. Weet dat het wat kost om Jezus te volgen. Weet dat je niet altijd de applaus van de familie krijgt. Maar, wat zegt Jezus in Matteüs 5? Wat zegt Jezus daar? Wat een heerlijke belofte. Misschien moet je die ter bemoediging maar eens eventjes noteren. Matteüs 5, waar Jezus zegt: zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Timotheus, wees daarop berekend. Reken ermee. Nummer 4. Blijf bij het woord van God. Hij zegt in vers 16, of vers 15. Jij kent van jongs af de heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan zegt hij in vers 16, die bekende tekst. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat een diepe tekst. Timotheus, blijf bij het woord van God. Er waren daar mensen die hadden andere leringen. Het blijkt ook uit het vorige hoofdstuk, onder andere hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 9, dat er mensen zijn die een onzuivere leer hebben. En Paulus zegt, heel de schrift is door God ingegeven. Blijf bij de goddelijke inspiratie van de schrift. Houd dit voor het woord van God. En is nuttig om daarmee te onderwijzen. En daarom is het belangrijk dat wij mannen en vrouwen van het woord zijn. Mannen en vrouwen van het woord. Ik hoop dat jouw christenleven ook door de Bijbelschool ook beweegt naar die ontwikkeling. Of steeds meer. Dat je echt een man of een vrouw bent van het woord. En dat je het tot je kan nemen. En dat je merkt dat je steeds meer versterkt wordt in het fundament. En dat de waarheid je denken vrijmaakt. Wees iemand die het woord van God kent. Want hoe meer je het tot je neemt, hoe dieper je ervan overtuigd zult raken dat het woord van God is. Zodat je het kunt onderwijzen. Dat je kunt weerleggen. Dat is nodig. Wij moeten weerleggen. Verbeteren. En opvoeden in de rechtvaardigheid. Dat is allereerst in ons eigen leven zo. Maar dat is ook naar anderen toe. Blijf bij het woord van God. Ik noemde net al zaken als de schepping en de godheid van Christus. En de lichamelijke opstanding van Christus. De heiligheid van het huwelijk en de waarde van het leven. Denk aan abortus en euthanasie. Bijbelse visie op seksualiteit. Blijf bij het woord van God. Want wat zegt vers 17? Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. En dit is een geweldig vers. Daar staat eigenlijk volmaakt. Dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Dat betekent hier iemand in fitte conditie. Gereed voor de strijd. Een bruikbaar instrument. Klaar voor de dienst. Oké, wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om in jouw leven, in jouw situatie? Wat heeft u nodig in uw leven om stand te kunnen houden? Heel eenvoudig. Je hebt de waarheid van het woord van God nodig. In onze tijd is er juist daar gebrek aan. En daarom koester dit woord. Want, de schrift zegt, daardoor word je volmaakt. Dat betekent helemaal gereed voor de strijd. Bruikbaar tot elk goed werk. Volkomen toegerust. Blijf bij het woord van God. En dan het vijfde. Hij zegt, je moet er niet alleen bij blijven, maar je moet het ook vrijmoedig uitdragen. Dat zegt hij vooral in hoofdstuk 4. Hij zegt dan hoofdstuk 4 vers 1, ik bezweer je. Dat is echt een hele heftige uitspraak, een hele gewichtige uitspraak. Ik bezweer je ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden zal oordelen in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Vers 1 is, ik zei net al, een gewichtig vers. Wat Paulus hier doet is dat hij Timotheus een venster op de eeuwigheid geeft. Een venster op de dag die gaat komen, dat Jezus doden en levenden zal oordelen. Timotheus, kijk naar de mensen door de bril van de eeuwigheid. Zie de mensen zoals de Heer Jezus ze zag. Kijk verder dan alleen het zichtbare, dan alleen het leven hier en nu. Maar kijk naar die dag die gaat komen, als Jezus levenden en doden gaat oordelen. Wat een aangrijpende dag zal dat zijn. En er zijn zoveel die hem niet kennen. Denk eens aan die dag, Timotheus, die gaat komen. En met dat Timotheus dat in zijn geest bedenkt, dat al die mensen hier in Efeze en in de wijdere omtrek eenmaal voor God zullen staan en geoordeeld zullen worden, levenden en doden. Dan kan Timotheus maar één ding, en dat hij zegt, ze moeten het woord van God horen. Predik het woord. Met dat we zeg maar in een hoek gedreven worden, met dat we steeds meer alleen komen te staan, is de oproep, predik het woord. Hoe minder je serieus genomen wordt, hoe vrijmoediger je de boodschap mag brengen. Draag Gods boodschap onbeschroomd uit. Als het je gelegen komt, vers 2, of als het je niet gelegen komt. Het evangelie is het beste nieuws dat je ooit aan iemand kan vertellen. Het is een daad van liefde. Ook al is het voor die persoon soms bevreemdend, dat je die ander vertelt over Jezus Christus. Wij gingen ooit met onze studenten evangeliseren. Het was een heel versum. En we gingen de straat op. Nou, misschien zeg je, straatevangelisatie, is dat nog van deze tijd? Ik geloof van wel. Ik geloof dat het een daad van liefde is, dat je ook mensen op straat soms gewoon kan aanschieten en iets over Jezus kan vertellen. En we gingen met studenten de straat op en er was iets moois. Er was een man die was bereid om te luisteren. En een van de studenten vertelde het evangelie en hij zei uiteindelijk, toen hij dat evangelie had gehoord, zei hij, joh, ik geloof er helemaal niks van. Maar als deze boodschap waar is, hij zegt, dan begrijp ik dat je het aan iedereen vertelt. Want dan is het beste nieuws wat je ooit als mens kan horen. Namelijk dat je door alleen het geloof in Jezus Christus vrij kunt komen van iedere aanklacht en vrede met God kunt krijgen en eeuwig leven. Hij zegt, dat is eigenlijk het beste nieuws wat een mens kan horen. En dat is ook zo. Dat is echt zo. De tegenstander kan je het idee geven dat je komt met slecht nieuws of met achterhaald nieuws. En dat je mensen alleen maar lastig valt als je op je werk, of op social media, of op straat, of in je vriendschappen, of bij het koffiedrinken met de buren, over Jezus spreekt. Nee, het is het beste nieuws wat je hen kan brengen. Het is de meest liefdevolle boodschap. Blijf die onbeschroomd uitdragen tot het einde toe, Timotheus. Laat je de mond niet snoeren. Misschien heb jij een laatste vraag. We hebben het gehad over de waarschuwing. We leven in een gekke tijd. Demas is een waarschuwend voorbeeld. Er komt van alles op ons af. Allerlei wind van leer. En we moeten tegen de wind in. We leven in 2020. De ontwikkelingen op moreel gebied, op theologisch gebied, op kerkelijk gebied zijn zowel in Nederland als in België niet rooskleurig. Hoewel we geloven dat God soeverein tot zijn plan komt en dat God echt zijn gemeente weet thuis te halen. Hij komt tot zijn doel, maar we zien wel dat het moeilijker wordt, ook in onze tijd, met alles wat er op ons afkomt. Soms heel geraffineerd, dat het moeilijker wordt om stand te houden. En misschien denk jij wel, als je dit vanmiddag aanhoort en thuis achter je pc of achter je laptop of je telefoon meeluistert, dat je denkt, ja, is het allemaal wel haalbaar? Is het wel mogelijk om de strijd te halen? Is het wel mogelijk om de eindstreep te bereiken? Geen glijbaan, maar een renbaan. Nou, ik eindig met het getuigenis van de apostel Paulus. Hij zegt in hoofdstuk 4, vers 6. Ik heb de goede strijd. Sorry, vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Paulus zegt, terwijl hij in de gevangenis zit, Timotheus, ik ga jou het stokje overdragen. Ik heb niet lang meer te leven. Ik word binnenkort als een plengoffer uitgegoten. Mijn leven wordt als het ware als een drankoffer over het werk van de bediening heen gegooid. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Letterlijk staat er, ik word spoedig losgemaakt. Zoals een schip losgemaakt wordt in de haven om uit te varen. En dan blikt Paulus terug. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. In vers 6 kijkt Paulus om zich heen. De kans is groot dat hij binnenkort wordt omgebracht door de keizer. Dat zegt hij niet. Hij zegt, mijn leven gaat geofferd worden. Het is als een aangename geur, een plengoffer. Zoals vroeger wijn werd uitgegoten over het brandoffer. Zo zal mijn leven zijn. Het brandoffer is het beeld van het offer van Christus. En de priesters gooiden daar soms dan zo'n wijnoffer bij, een kwart liter. Hij zegt, dat is eigenlijk mijn leven. Als het maar een aangename geur is rondom het brandoffer, rondom Christus. Ik word heen gemaakt, kijk om zich heen, ik ga heen. Ik word losgemaakt. Een christen sterft niet, een christen ontslaapt. Hij verhuist. En geen dag te vroeg en geen dag te laat. Hij kijkt om zich heen. In vers 7 kijkt hij terug. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Hij bedoelt hier, ik heb als een vechtsporter, heb ik de strijd gestreden, de goede strijd. Ik zat in de juiste wedstrijd. En ik heb als een atleet de goede race gelopen. En ik heb het geloof behouden. Dat betekent, ik heb het zicht op Jezus Christus behouden. Ik ben door God beschermd en bewaard. Weet je, daar zit een les. Als je met vers 6 kan zeggen, ik geef mijn leven als een offer voor u, Heer. Al is het slechts een reukoffer, zo'n plengoffer. Dan kun je ook vers 7 zeggen, ik zal de finish halen. God zal je de kroon van het leven geven. Filippenzen 1 vers 6 zegt, hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal het ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Geloof je dat? Dat God het in jouw leven ook zal voltooien? Hij kijkt terug, vers 7. Maar nu kijkt hij vers 8 ook vooruit. Hij zegt, mij wacht de kroon die God mij geven zal. De zegenkrans. Gods beloning voor een leven tegen de wind in. Die alleen door genade wordt verkregen. Je bent niet zo'n goede christen omdat je nou zo'n goede christen bent. Je bent een goede christen omdat je de genade van God gebruikt. Om jezelf aan God te geven. En ik ga een krans krijgen. En hij zegt, dat is mooi, niet alleen ik. Maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Vers 8. Allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Het gaat om liefde. Twee versen verderop zegt hij, Demas heeft de wereld lief gekregen. Maar wij hebben zijn verschijning lief gekregen. Zijn spoedige komst. Jezus is aanstaande. En wij zien er naar uit dat hij spoedig gaat komen. Wat een getuigenis van de apostel Paulus. Misschien zeggen, ja, dat was Paulus. Dat was Paulus. Maar ik. Nou, inderdaad, Paulus heeft een indrukwekkend cv. Paulus heeft een een waardig leven geleid. Daar absoluut. Maar het geheim van zijn leven was niet Paulus. Het geheim was dat hij de genade van God had leren kennen. Hij had een genadeklap gekregen. Waardoor hij zichzelf ook echt aan de Heer wilde toewijden. En dat is in deze tijd zo belangrijk. Dat is misschien wel het verschil tussen een gemiddeld christelijk leven en een leven waarin Jezus zichtbaar wordt. Is dat we onder de indruk zijn van Gods goedheid voor ons. En ons daarom ook echt aan Hem geven en tegen de wind in willen gaan. Wil jij dat? Als je nou vandaag deze middag deze les volgt, is dat in jouw hart? Dat verlangen om net als Paulus te kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Dat begint vandaag. Welke keuzes maak je vandaag? Waar geef je je tijd aan? Waar kijk je naar? Het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, Jezus, alles geef ik u. Ik geef u mijn hart. Ik geef mijn hele leven aan u. In de oud-testamentische taal was dat eigenlijk, ik leg mijzelf op het altaar. Maar weet je, hoe legden ze in het Oude Testament, hoe legden ze daar een stier of een rund op het brandofferaltaar? De priester stilde niet dat rund op en zette hem in één keer op het altaar, maar hij werd eerst in stukjes gesneden, piece by piece. Zo is misschien ook wel onze redelijke eredienst, onze aanbidding voor God, is stukje voor stukje. Heren, mijn oren, mijn ogen waar ik naar kijk, mijn mond, hoe ik spreek, mijn handen waar ik aan zit, hoe ik ze gebruik, mijn voeten waar ik heen ga, mijn denken, mijn hart, noem het maar op. Al deze dingen, dat je die aan God toevertrouwt en dat je zegt, Heer Jezus, ik ben me bewust dat ik in een wereld leef tegen de wind in. Dat ik alleen kan komen te staan. Maar vanwege uw genade wil ik die plek, die plaats in de renbaan innemen. En ben ik bereid om mijzelf aan u te geven. Ik noemde dat lied, I have decided to follow Jesus. No turning back. Hoe ligt dat bij jou? Ik hoop dat je deze les niet ervaart als een lijst met to-do's. Maar dat je iets van de stem van de goede herder hebt gehoord. Die zegt, kom dichterbij. Blijf in de nabijheid van de herder. Zorg dat je in goede geestelijke gezondheid de weg achter mij aan kan. Misschien moet je obstakels opruimen. Misschien moet je besluiten nemen. Schaam je niet. Timotheus had ook deze aansporing nodig. Maar weet dat het getuigenis van Paulus er een bewijs van is. Dat wij, niet op eigen kracht, niet omdat we zulke goede christenen zijn, maar dat wij door de genade van God ook de eindstreep kunnen behalen. Tegen de wind in.